This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Goedemorgen en van harte welkom op deze mooie zondag bij Hour of Power. Het wordt een bijzondere week voor ons, want aanstaande maandag, dus morgen, hopen Bobby en Hannah Schuller aan te komen, vergezeld door zangeres Meredith. En dat wordt heel bijzonder. Dinsdag en woensdag in de Basiliek in Veenendaal en donderdag in Leeuwarden. Nou, er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar, omdat mensen hebben afgezegd. Dus ik zou zeggen, wees erbij. En het worden hele, hele mooie avonden. En dan spreekt Bobby, dat vinden we ontzettend leuk, zaterdagavond op opwekking. En dat wordt natuurlijk ook geweldig. Wat is je focus? Nou, als je een sporter bent, dan heb je een exacte focus. En er zitten twee sporters hier, Daphne en Lucas Smit. Daphne, wat is jouw droom geweest als vierjarige?
Profvoetballer.
Is dat gelukt?
Ja.
Lucas, wat was jouw droom?
Ik wilde de beste basketballer in de wereld worden. Ik wilde de NBA halen.
Twee topsporters. We gaan zo meteen praten over de sport en over jullie geloof. Van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Are you all ready to bring an offering before the Lord this morning?
Yes.
This is so important as believers that we understand our role. Our first call as believers is to minister to the Lord. And we forget this is a primary call. Our creeds and confessions, this is the first question in the Westminster Shorter Catechism. In fact, let's just do it together. The first question is, what is the chief aim of man? And the answer is to glorify God and enjoy Him forever. Let's say that together. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Let's lift up our hands together. When we come before the Lord, He comes to encounter us. Lord, we need Your presence. How great is the Lord? Remember the good that the Lord has done for you. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Let's begin. Hallelujah.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow. Changes not thy compassion.
Ik ben Laurentien van Landeghem.
Ik ben Jeffrey Sarpong.
Mijn naam is Patrick van der Laan.
Ik ben Herman Haan. Ik ben theoloog, schrijver en onnoemelijk veel meer. Hour of Power is bij ons een vast gegeven op zondagochtend. We kijken er altijd met plezier naar en dan denken we, ja, mooi.
Gelukkig heb ik Gods liefde leren kennen en de redding die daarin te vinden is. Ik ben zo blij dat Hour of Power daar heel veel aandacht aan besteedt.
Hour of Power, wat een geweldige platform. Een platform waar ze het evangelie verkondigen over de hele wereld.
Wat een feest om elke keer weer opnieuw niet alleen te getuigen te zijn van Hour of Power, maar ook nu hier deel te zijn van dit mooie programma.
En dat was het koor. En dat zo'n groot is uw trouw, o Heer. En weet je wat nou het leuke is? Dat wordt ook gezongen op de bijeenkomsten. Onder het thema bestemd voor meer. Als Bobby en Hanna vertellen over hun leven. En Bobby spreekt over God. We zien er erg naar uit. Ik zeg het nog één keer. Dinsdag en woensdag in Veenendaal. En donderdag in Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom. En er zijn nog een paar tickets, zoals ik al zei. Ik heb twee sporters bij me zitten. Wat brachten jullie samen? De sport of het geloof?
Het geloof bracht ons samen.
Ja?
Zeker.
Ja, jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool.
Ja.
Hey Daphne, ik begin bij jou. Jij had een droom. Als vierjarige wilde je profvoetballer worden.
Klopt.
Een hele, ik dacht, nou ja, zeg, als je vier jaar bent, dat je dat al zo zeker weet. Hoe kwam dat?
Ja, ik was gewoon zo verliefd op het spelletje en ik kon het gewoon niet stoppen met doen. Dus het was letterlijk vanaf mijn vierjarige begon ik bij de voetbalclub en vanaf daar was ik ook niet meer te stoppen. En alles wat ik deed was in het teken van voetballen.
Dus je stond als klein meisje altijd met de voetbal in je handen,
altijd.
Waar een ander een poppetje had.
Ik had zelfs een kussen, dat was een bal. Dus ja.
Wat trok jou zo in voetbal?
Meerdere dingen. Ik denk gewoon het spelletje samen. Dus echt gewoon teamgenoten. De adrenaline om te winnen, om voor een doel te gaan. De techniek, de tactiek, gewoon alles compleet. Het was met je voeten, maar ook gewoon het hoofdspelletje erbij. Ja. Ja,
ik ga even naar jou, Lucas. Katwijk geboren en in Leiden brak jouw talent door. Want wat deed jij?
Ja, ik deed basketbal. Ik ben dus begonnen ook in Katwijk met basketballen. En uiteindelijk kwamen we een beetje erachter dat ik redelijk goed kon spelen. Dus toen ben ik naar Leiden gegaan, bij ZZ Leiden gespeeld.
In de hoogste klasse, hè?
In de hoogste jeugdklasse, inderdaad. Ja. En daar het hele land doorgereisd om tegen allerlei teams te spelen.
Waar was jij goed in?
Ik was een beetje de guard, dus ik deed vooral ook een beetje driepunter schieten, maar ook het spel zeg maar opzetten en de bal opbrengen. Ja. Dus dat was eigenlijk wat ik deed.
Ja. Er wordt in de Bijbel regelmatig over sport gesproken en deze vond ik heel leuk. Paulus zegt dan, op de wedstrijdbaan, kennen jullie, doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe je best om ook de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Dat deden jullie ook, hè, natuurlijk.
Ja, klopt.
Ontzegt zich van alles. Want een sportman gaat voor de erekrans. Een gelovige voor de erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar een beetje in het wilde weg te boksen. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf gedisqualificeerd word. Nou, wat halen jullie eruit?
Ja, Paulus vergelijkt zichzelf natuurlijk hier met een sporter. Dat hij vol wil gaan voor het evangelie in zijn geval natuurlijk. En daarin gewoon de wedloop uit wil lopen met het geloof. Ja. En ik denk dat wij allemaal die contrast mooi kunnen leggen. Dat we in plaats van voor, dus in ons geval die sport gaan, dat we vol voor God kunnen gaan. En dat we daarin gewoon vol kunnen rennen met hem. En dat we daarin de wedloop uit mogen lopen. Net als wat sporters een doel hebben, hebben wij ook een doel. Maar dan voor het geloof nu.
Ja, want hij zegt, ik ga voor de overwinning.
Ja.
Hoe bedoelt hij dat?
Ja, ik denk dat het niet vanzelfsprekend is dat je je wedloop uitloopt. Weet je, ook met sport. Het is niet vanzelfsprekend dat je wint. En ik denk dat hetzelfde is met christen. Het is niet vanzelfsprekend dat je als gelovige begint, maar je moet ook als gelovige eindigen. En dat is zeg maar de overwinning.
Ja, gaan geloof en sport samen? In de sport zou je niet denken dat je openlijk voor je geloof uitkomt.
We zien natuurlijk nu bijvoorbeeld heel veel met de Nederlands elftal, hè, met de voetbal, dat er veel gelovigen tussen zitten. En ik geloof dat dat komt, omdat mensen ten diepste altijd op zoek zijn naar vervulling. En God is de enige die die vervulling kan geven. Ja. En daarom kan die sport en het geloof zo goed samen. Omdat in de sport ga je daar vol voor en ben je op zoek naar vervulling. En God is degene die die vervulling kan geven. En daarbij kan jij nog volgaan voor je sport.
Dat is meer dan goud dus.
Ja.
Ja. Daphne, ik ga naar jouw carrière als voetbalster. Want op een gegeven moment, op je 19e, breek je door, hè?
Ja, ik was 17, 18 toen ik in de Eredivisie kwam. En toen op mijn 19e eigenlijk maakte ik een gigantische stap naar Amerika toe. Wat echt gewoon bizar is voor Nederlandse termen eigenlijk wat daar gebeurde. Je komt gewoon in een mega professionele omgeving terecht, wat niet te vergelijken is met het Nederlands voetbal. Weet je, we vlogen naar wedstrijden met gewoon een vliegtuig. Ik had een beurs, we trainden nog meer dan ik in Nederland deed.
Een gigantische beurs.
Gigantische beurs.
Ik heb even gezien wat je kreeg.
Weet je, alles werd voor me betaald. Ik had huizing, ik ging naar school. Ik werd gewoon wakker, ik moest mijn ding doen en ik sliep weer. Mijn leven was gewoon helemaal ingericht om
te voetballen. Dus je was super gelukkig van binnen?
Van binnen niet, maar van buiten had ik alles, ja.
En wat was er van binnen niet oké?
Nou, ik denk wat Lucas net ook zegt, weet je. Het is niet voetbal zelf die jou vervult. En ik ben zo dankbaar wat er in het voetbal is gebeurd. De toernooien, de wedstrijden, binnenland, buitenland. Maar uiteindelijk is het niet wat je hart vervult. En daar kwam ik wel echt heel erg achter in Amerika. Waarin je bent voor een doel aan het gaan. Maar de andere kant van voetbal kwam ik heel hard tegen. Waarin je ook gewoon te maken hebt met manipulatie, met hele hoge druk, mentale problemen. Nou, van alles wat er ook onder de jeugd kan spelen, dat is ook gewoon in de voetbalwereld. Ja. En daar kom je dan wel achter.
Ben jou kerkelijk opgevoed, ja. Een mooie keurig hervormde jongen uit Katwijk, die dan op een gegeven moment aan het sporten is en denkt van, nou, geloof is niet voor mij.
Ja.
Dan komen er drie dingen in je leven. Ik ga toch even naar vragen. Vrouwen, drank en drugs.
Ja, klopt. Dus ik ging inderdaad sporten. En toen ging ik ook wedstrijden op zondag spelen. Dus ging ik eigenlijk niet meer naar de kerk. En ik ging naar de middelbare school. Nou, ik kwam in een leuke vriendengroep, dacht ik. Maar daar kwam ik dus inderdaad in aanraking met de verkeerde kant van de wereld, geloof ik. Dus met drank, vrouwen, drugs. En daar deed ik eigenlijk alles wat God eigenlijk niet wilde dat ik deed. En toch deed ik het. Het was eigenlijk, ik was, wat ik net zei, ik was op zoek ten diepste naar vervulling van iets. En dat werd dus steeds eigenlijk erger. In het begin zocht ik het in de basketbal, in de sport. Nou, toen kon ik het daar niet helemaal vinden. Toen gingen we naar feestjes, drinken, vrouwen. Toen belandde ik aan de drugs. Daar heb ik ook echt een verslaving in gehad, een wietverslaving. Aan overgehouden eigenlijk. Dus dat heeft me helemaal niet goed gedaan. Maar ik was op zoek naar iets wat mij vervulde. Ja. En daar was ik gewoon heel hard naar op zoek, maar ik kon het niet vinden.
Nee, jij was daar ook naar op zoek. En op een gegeven moment zei iemand tegen jou, joh, Daphne, ga eens mee naar de kerk.
Ja.
En je dacht, nou ja, laat ik een keer meegaan. Hoe lang bleef je bij kerkdiensten gemiddeld?
10 minuten, denk ik. Ik had daar echt helemaal niks mee. Ik moet ook zeggen, mijn zicht, mijn blik op christenen, die was niet heel positief, zeg
Waarom
maar.
Niet?
In mijn optiek, ik had een hele hypocriete blik. Ik dacht, ja, je zit in de kerk, je doet je beter voor dan iemand anders, was mijn gedachte daarover. En ja, als die God dan echt is, dan moet het toch je hele leven beïnvloeden. En niet alleen op zondag een uurtje in de kerk. Dat was zeg maar hoe ik keek en hoe ik dacht ook dat gelovige mensen waren. Ja.
En dan komt er een moment dat iemand je weer meeneemt naar de kerk en dat je dan tegen God zegt, nou, als u er dan echt bent, dan moet er nu wel wat gebeuren.
Ja.
Wat gebeurde er?
Ja, ik had God uitgedaagd inderdaad. Ik zeg, oké, ik was helemaal klaar mee. Ik zeg, oké, God, als u dan echt bent, dan geef ik u 1 kans. En als dat het niet is, dan ben ik er helemaal klaar mee. En toen googelden we een kerk in de buurt van de universiteit. En toen liepen we een gebouw binnen wat helemaal niet leek op een kerkgebouw in mijn hoofd. En ik voelde al van, wow, dit is anders dan ik gewend ben. En op een gegeven moment een soort concert aan de gang. Nou, nu weet ik dat het natuurlijk aanbidding is. Maar op dat moment dacht ik echt, ja, wat voor concert is hier aan de gang? En op een gegeven moment is daar een vrouw en die speelt het keyboard. Iedereen heeft wel eens dat je emotioneel wordt door een nummer. Maar op dat moment dat zij begint te zingen, is het als waar een soort vloedgolf over me heen komt. En elektriciteit gaat van boven naar beneden. En ik voel gewoon zo'n diepe liefde die ik nog nooit eerder had ervaren. En als het ware mijn hart leek alsof er een soort licht in mijn hart kwam. En ik begon te huilen. Nou, dat had ik al een jaar niet gedaan. Ik had geen traan gelaten. En op dat moment ervaar ik gewoon in mijn hart, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik wist gewoon, God is echt. Bizar. Ik had dat nog nooit ervaren. Ik dacht, wat is dit? Ik had ook zoiets, die vriend van mij, die keek echt, wat gebeurt er met jou? En ik had zoiets, ik heb geen idee, weet je wel. Maar ik werd overladen voor wat ik nu weet, dat het gewoon echt Gods geest was die gewoon mij op dat moment overspoelde.
Ja. Dan ben je nog midden in je professionele carrière, waar eigenlijk weinig tijd is voor kerk, voor geloof.
Ja.
Wat ging er in je om na deze ervaring?
Ja, ik moest op zoek. Iets in mijn hart zei gewoon, dit is het. Alleen ik snapte er nog helemaal niks van. En ook in mijn team, er waren wel wat gelovige mensen, maar niemand kon mij uitleggen wat er gebeurd was. Ja. Dus het begon gewoon een zoektocht. En ik begon gewoon koffietjes te drinken met voorgangers en mensen die geloofden, van jong, oud. En ik merkte dat er een heel groot verschil zat tussen gewoon in de kerkbank zitten en een persoonlijke relatie hebben met God. En dat die persoonlijke God was die mij had aangeraakt. En ja. Tussen de lessen en tussen de trainingen door ging ik op zoek.
Ja. Hoe ben jij op zoek gegaan?
Mijn moeder die kwam filmpjes op YouTube tegen over het geloof en het levende geloof. Echt dus de relatie met God hebben. En die is op die manier tot geloof gekomen. En toen heeft ze eigenlijk het gezin, dus mij en mijn broertjes, verteld over het geloof. En heb ik dat eigenlijk gewoon aangenomen als waarheid. Van ja, ik geloof dit eigenlijk wel. Ik snap wat je zegt. En ik stem hier soort mee in. En toen heb ik zelf eigenlijk ook de keuze gemaakt om tot geloof te komen en voor God te gaan. En toen heb ik me laten dopen en gewoon heeft mijn leven veranderd eigenlijk. Een tijdje later, ik weet niet exact meer hoe lang, kwam mijn moeder naar me toe van, hey Lucas, ik heb een indruk van de Heilige Geest ontvangen dat het eigenlijk niet goed gaat met jou. En die heeft gewoon aan mij gevraagd, wat is er aan de hand? En ik had natuurlijk paniek in mijn ogen. Ja. Ik dacht, oh jee, ze weet het.
Ja.
En toen heb ik toch verteld van, oké, ik ben verslaafd aan wiet in dat geval. Want dat was het enige ding waar ik niet van af was gekomen. En toen heb ik dat eens verteld aan mijn moeder. Daarna hebben we ook hulp gezocht en ben ik daar door een bijzondere manier van af ook gekomen.
Mooi zeg, ja. Als je God leert kennen, verandert alles.
Ja, absoluut.
Wat onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk.
Mm-hmm. Ja.
Daphne, jij hebt wat op je schoot liggen. Wil je dat even laten zien?
Even kijken of je er netjes uitkomt, hoor.
Ja, kijk, ja, deze. Nummer 15.
Nummer 15,
Nederlands elftal.
Ja.
Je hebt hem uitgetrokken.
Ja.
Omdat je dacht, hey, ik wil toch een ander leven gaan leiden.
Ja.
Ja. Je had nog een bliksem mooie carrière kunnen hebben.
Ja, klopt. Ik had nog naar Europa kunnen gaan. Naar verschillende aanbiedingen had ik daar om verder te gaan voetballen. Maar sinds die aanraking en ik achterkwam wat God voor me had, wist ik gewoon, ja, alles in mij zei, ja, stop. Het is genoeg geweest met je carrière en ga gewoon voor God. Dat is echt waar je hart ligt. En toen heb ik daar een keuze in gemaakt in december 2021.
Was die moeilijk?
De keuze was niet moeilijk.
Oh?
Het was echt gewoon, ik weet ook niet, ik kan het niet uitleggen met woorden, maar het was gewoon echt alsof, ja, maar nu is het genoeg.
Ja.
En ik had er gewoon vrede mee en ik ga een andere kant op. En ik moet ook zeggen, het duurde heel lang voordat ik weer mijn voeten op een voetbalveld zette toen daarna.
Ja.
Maar heel dankbaar geweest. Ja.
Mooi. Jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool vorig jaar, zijn net een jaartje getrouwd. Was het liefde op het eerste gezicht?
Nee, het was geen liefde op eerste gezicht eigenlijk.
Voor jou ook niet?
Nee.
Oh. Nee, we zaten bij elkaar in de klas, maar hebben eerst eigenlijk ons leven langs elkaar geleefd, totdat opeens wel een moment kwam dat de vonk oversloeg.
Ja, oké. Okay. Jullie zijn nu evangelisten. Hoe kunnen jullie dat?
Ja, wij zien eigenlijk heel veel mooie dingen op straat gebeuren. En de Bijbel zegt dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat iedereen de roeping heeft om het evangelie te prediken. Dus daarvanuit doen we het eigenlijk en zien we hele mooie dingen gebeuren op straat. Mensen die een keuze maken voor Jezus nadat ze het evangelie gehoord hebben. Mensen die genezen op straat of waar we voor mogen bidden. Er gebeuren echt geweldige dingen.
Ja, Jezus zegt, maak alle volken mijn discipelen.
Ja.
En dat doen jullie in dit geval in Goes.
Ja.
Wat is jullie droom?
Mijn droom is voor God werken en daarin zoveel mogelijk voor de Heer doen.
Ja. Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon binnen, buitenland. Gewoon kerk planten, mensen tot Jezus leiden. En gewoon die verandering die wij hebben gemaakt, doorgemaakt, dat andere mensen geven.
Ik wil afscheid nemen met de laatste vraag. En dat is, wat is jouw favoriete Bijbeltekst en wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
Mijn favoriete Bijbeltekst die staat in Handelingen 17, vers 6 en dan het tweede gedeelte. Daar staat eigenlijk dat zij, en dat gaat dan over de apostelen, die de wereld in rep en roer hebben gezet, zijn ook hier gekomen. En ik geloof dat is een van mijn favoriete Bijbelteksten, omdat ik geloof dat dat ook een gedeelte is wat ik mag gaan doen. Om gewoon de wereld weer op zijn kop te zetten en alles voor Jezus te laten draaien.
Mooi, de wereld op zijn kop zetten.
Ja, voor mij is Spreuken 3, vers 5 en 6, waarin eigenlijk staat, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En dan staat eigenlijk in het tweede gedeelte van, op het moment dat je dat doet, dan zal hij je paden recht maken.
Ja, ja. Ik heb een verrassing voor je, want spreuken die zijn prachtig. En jij krijgt als herinnering aan deze uitzending een Bijbeltekst, ook uit Spreuken.
Wauw!
Ja, leuk hè? Lees hem even voor als je wil.
Spreuken 3, vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Win ze om je hals, schrijf ze in je hart.
Nou.
Wauw, dankjewel.
Okay. Mooie tekst.
Ja. En voor jou heb ik ook wat. Je krijgt ons Vaderdag geschenkt. En dat is een hele bijzondere bureauklapper met 52 overdenkingen. En zie hem hier. Dit is de voorkant. Ja. Je bent geliefd. En het zijn hele mooie bijbelteksten die je iedere keer kunt omdraaien en elke week van genieten en op je in laten leven. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Nou, fijn dat jullie er waren. En wij zijn ongelooflijk blij dat we elke week Hour of Power kunnen uitzenden. Jullie kijken er ook naar. En zoveel duizenden mensen in Nederland en over de grenzen worden elke week weer bemoedigd. Dus aan u heb ik een oproep. En aan jou.
Better when you get better. And you can get better.
If love goes through you, that thing is God, and God is love.
Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Ik blijf het een heel leuk filmpje vinden. Maar de diepe essentie ervan is dat de liefde generaties verbindt. Nou, kijk naar de kleinzoon, die heeft een geïmproviseerde halter. En zijn opa komt met een prachtig cadeau, namelijk een professionele. Maar waar gaat het nou om? Dat mensen elkaar leren kennen en liefhebben. En dat is de boodschap van Hour of Power. Weet je, dat uur van kracht is zo ontzettend belangrijk. Vele tienduizenden mensen kijken elke zondag uit naar Hour of Power. Er vallen donateurs af. We hebben donateurs nodig. En ik zou willen vragen, zou u misschien een uur Hour of Power willen sponsoren? Zodat we hoop en liefde kunnen brengen en zingeving aan ons land. Hartelijk dank als je besluit om donateur te worden.
To
Before we say our proclamation today, stand up, greet the person next to you, say, God loves you, and I'm thinking about it. Every synagogue, I believe Orthodox synagogue, opens with the Shema. We're going to teach on this today, so I figure, why don't we say it together? But hold your hands like this. This is from Deuteronomy chapter 6. It's the most famous Bible verse for Jews today. Let's say it together. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Amen. You can be seated. So today we're going to talk about what it means to love the Lord with your mind. That's a command from the Lord Jesus Christ. Most believers love the Lord with all their heart. Most believers love the Lord with all their soul and all their strength. But they don't love the Lord with what? With their mind. They let it fly. Lord, I love you with everything except my mind. And the reason a lot of Westerners in particular don't love the Lord with their mind is because we are told by the world, I can't help what I think about. I can't help it. I am living proof you can change what you think about. If you're a disciple of the Lord, your job is to actively and proactively change what you think about. Somebody say, I can help it. You can help it. Hallelujah. I don't have to have chaos up here. I don't have to be afraid. I don't have to be chained to the flesh. I don't have to be worried all the time because I can control what I think about. I can train my mind. I can renew my mind. Amen. This is a major, major function of the believer. I can help it. As a man thinketh in his heart, Proverbs says, so is he. Let me ask you, what if that's true? What if what you think about is who you become? As a man thinketh, so is he. It's amazing. Like if you have one negative thought thing in your life, one nasty temptation or whatever you're always giving into, and you become relentless at not thinking those thoughts anymore, your life will be very different. I grew up fishing, and I remember we have this boat, we go out, old fishing boat we go out on, and it has like a big steering wheel, but you don't really use the steering wheel. There's like a little box, an autopilot. And so the way you typically steer the boat to get where you go to, it has like a little dial. And it's wild because if you just move that dial by 1 degree, after about an hour, you're going to be miles away from where you would have been if you hadn't turned that dial. Can changing one thought in your life change where you're going to be a year from now? What if the problem in your marriage, the problem in your job, the problem in your walk with God is just a thought problem? What if you've loved the Lord with every part of you except your thought life? Because you listen to the world about what it says about whatever, about you. The world is suffering because of the way the world thinks. Why would we copy the world? Huh? Thoughts are important. There was a time this building was a thought. Is that right? There used to be just a big grass field out here, and then somebody thought up this building. There are thoughts that you can have that can change you physically. Is that right? I'm not looking at you, man. Thoughts can change you physically. Amen? There are thoughts you can have that cause your blood pressure to go up. Like literally nothing happened to you except something up here. There are thoughts you can have that make you sweat. Did you know there's a thought you can have that can cause you to go into shock? That's just what we know about. Does the enemy want to get control of our thought life? Yes or no? Yes. Do we need to let him? Yes or no? Oh, it is so important what we think about. Amen? How do we know what the will of God is? We know it through the renewed mind. That's how we test and prove the will of God, is a renewed mind. You want to hear from the Lord? Now, we know the will of God the best way through the scriptures. We know his overarching will. We know his moral will. We know his will for us, you know, for disease, and his will for us, all sorts of things. But there's so many things in life that the Bible just doesn't tell us, like what job to take, right? Or where should I stay here or not? And what we forget is God speaks to the renewed mind. Here. If you want to hear from God, you need a renewed mind. If you want to have victory, you need a renewed mind. If you want to be full of life and joy, you need a renewed mind. And you got to keep renewing it. That's the really painful thing. Many of you are like, I finally got my renewed mind. I can really relax now. No, I think that's the hardest work of discipleship. The most effort, time, and diligence goes into maintaining a renewed mind. Those of you who have been Christians for a long time, true or false? It's work. It's hard work, isn't it? You have to slap down the words of the enemy, and you have to elevate the word of God. And it's just that constant. It's like working out. You can't get buff and then go, yay, I don't have to go to the gym anymore. Isn't that a bummer? Open with me to Deuteronomy. We just said this together, but we want to look at it closely. Deuteronomy chapter 6, the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. This is the most famous prayer and scripture in Hebrew and in Orthodox Judaism. This is the Shema. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Before we read it, this is the first scripture that children learn in Judaism, they have memorized. In Jesus' day, this would be recited twice every day. This is the mezuzot, you know, like you might have Jewish friends that have the little thing on the door, the little silver thing, sometimes gold on the side of the door. This has a little scroll that has this passage in it. The tefillin, which is the thing you wrap on your arm and on your head, that's also... And ideally, any Orthodox Jew on their deathbed, they want this to be their last words. That's a big deal, isn't it? Should we as believers know this passage? Okay, it sounds familiar, right? Hear, O Israel. One version says, the Lord is our God. You can also say, the Lord our God, the Lord is one. Another version says, the Lord is our God, the Lord alone, depending on how you read it. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Now, we know this, right? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your... Turn your Bibles to Matthew chapter 22. St. Matthew writes the most Jewish of the Gospels, and he makes a very big deal out of this. Matthew chapter 22, verse 34. I know you think you've heard this before. Unless you go to church here, you probably haven't heard this. Matthew 22, verse 34. So the Pharisees are debating him. They say, teacher or rabbi, which is the greatest commandment in the law? Which is a normal question to ask, right? We just said that. And Jesus replies with a Shema, but he changes it. Love the Lord your God with all your what? Heart, with all your
soul,
and with all your
mind.
Did you catch it? Jesus defines meod as what? It makes it look like it's the most important one. You love the Lord with your mind. Amen. This is a major revelation. Everybody there listening would have completely understood what he meant by that and would have gone, oh. It'd be like if I said, thy kingdom come, thy will be done in Irvine as it is in heaven. Right? That's faithful, isn't it? That's faithful to the text, but it's saying something a little different than we normally say. We're saying, we want your kingdom here in this city. Jesus is saying, what does it mean to love the Lord with your very? What does it mean to love the Lord with all your strength? Your strength is here. Point to your head. My strength is here. Is here. Where does the enemy almost always attack us first? It's not in the bank account. It's not in our body. It's not in our relatives. It's not in our unhealthy churches. It's not in a movie. It's here. Here. Amen.
Amen.
Who loves the Lord with their mind?
Amen.
I do. Amen. This is so important. And it's hard work, and it's so worth it. Because who knows, it's harder work to worry and not sleep and be angry all the time and never have enough and be insatiable. Right? Amen. Declare with me, my strength is in a renewed mind. My victory is in a renewed mind. My peace is in a renewed mind. My revelation is in a renewed mind. Okay? Amen. Love the Lord. Love Him with your mind. Amen. Loving the Lord with your mind does not necessarily mean get educated. Is an educated mind a renewed mind? No, it's not. Derek Prince, who is a great, one of my great favorite preachers in heaven now, but he was a philosophy professor at Cambridge before he was a believer. And the things that he learned there really did help him a lot. But he said, before my mind was renewed, it was educated. And I had an educated enemy living within me. Because my mind was not renewed yet. And so I had this educated mind that was working, trying to work against what God was trying to do in a spirit to renew my mind. There is a reason why seminaries are really wonderful places. I'm grateful I went to seminary. But any young man or woman that's going to seminary, I always prepare them like, just guard your mind. Because it is possible to confuse education with a renewed mind. It's not the same. Reading the scripture will renew your mind. But not if you pick it apart like dissecting a cat. You have to let the Bible read you. Amen. And I'm not going to dwell on that too much, but I just want to say that education is important, but it doesn't transform you. It doesn't renew you. I remember Dallas Willard would talk about this a lot, especially in the Western world. He told this perfect story, a true story, about a young man who got an A+ in ethics and then assaulted a woman. And he thought, he shouldn't have an A+ in ethics anymore. True or false? And in speaking to the ethics professor at USC, the professor had he knew it was illegal and he believed the man was a felon, but he had no problem, somebody who committed a felony assault, still keeping an A+ in an ethics class. See, this is the way Westerners think. Should you have an A+ in ethics if you commit a felony? No. No. The answer is no. Come on. No. That's wild, right? That's crazy. No. If you're an engineer and you build a bridge and it falls down, should you have your license revoked? Yes. Totally. So an ethical mind doesn't know about ethics. An ethical mind desires to be ethical and is ethical. Amen. Love the Lord with your mind. Romans chapter 12. You know I have to go here. Romans 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your proper act of worship. Do not conform to the pattern of this world. Is there a pattern to this world? Now, this is important. It is important to look at your life and say, there's a worldly pattern. How much is my life very similar to that worldly pattern? And that's a hard question to ask and to look in the mirror, but you should have a very low trust of that pattern, okay? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed, how? By the renewing of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Who here wants to know God's will for your life? How do you do it? Point to your skull, right up there. You got to renew it. His good, pleasing, and perfect will. If you want to know God's will, read the Word of God. If you want to know God's specific will in little things in your life that maybe the Bible doesn't give you a clear answer, you have a mind renewal problem. And let me just, don't shame yourself in this. All of us have this problem. It is a constant, constant job. Again, just like staying healthy, like working out, it is so easy to fall behind and gain a little mental fat, we might say. Now there's anything wrong with that. Okay. God will not likely speak to a sinful, renewed mind. I know the word sinful is out of fashion. How many of you know most of us have sinful minds? We think continually about it, what is sinful. Hmm? And this word renew is anakinosis. Actually, a better word is to renovate. Anakinosis, to renovate. Like you would a house. Like if you're going to renovate, he's like saying, if you want to be transformed, you need to renovate your mind. You need to renovate your mind like a house. You've got to gut it. It needs to be all new, and it's hard work. You take a sledgehammer. Not literally. Okay. Okay, go over 2 pages to Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 6, the mind governed by the flesh is what? What? But the mind governed by the Spirit is? Life and peace. Wow. Now, here's what most people... This is a major revelation. Leave the passage up, please. The mind governed by. Notice how the mind is governed by something. We always think that it's the mind doing the governing, right? Like the mind is governing my life. No. Huge revelation. Something will govern your mind. It will either be your flesh, huh? Or it will be your spirit. Either your spirit will govern your mind from the inside out, or your flesh from the outside in. One of those two things will govern your mind. Yes or no?
Yes.
And the outcome of that is a huge deal. It's a huge deal. One is death, and the other is life and peace. All right, let's wrap it up. So how do we do this? It's training, not trying. It's not trying harder, it's training. It's just a continual, like the same way you go to the gym 4 days a week, or the same way that you memorize your thing for your deal, or the same way you learn on piano, you don't just try really hard to play piano. You have to train, right? You don't try really hard to run a marathon. You have to train. Your mind is a garden. Your mind is like a garden, and you have to faithfully tend to it by planting seeds, which is the Word of God, and by pulling seeds, which is slapping it down. Amen. 2 Corinthians verse 10 says, take captive every thought. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive. Everybody say, take captive. Every thought to make it obedient to Christ. How many know that's hard work? Okay, so just notice how spiritual warfare is connected to your thoughts. Arguments, pretense. What is pretense? It's a lie. And thoughts, we got to take them. Say, you're under arrest. They take captive every thought. You're under arrest. You take that thought, you put it in handcuffs, you throw it in the prison, and then you light the prison on fire. Goodbye. This is a major revelation, too, is that, and you've heard me say this, it's so important. Thoughts, most thoughts, are not from you. Your dreams, your visions, your hopes, those are often coming from the Lord. Your fears, your worries, the especially when it's crippling or it feels like it's controlling you, that's demonic. It's from a demon. It's literally a demon talking to you. This is so important. And that with that, remember the scripture says that words are seeds. So that's true of the enemy too. And the enemy's speaking to you, he's like planting little seeds in that garden. You gotta pull that up. You've gotta be the bird that gobbles it up and says, no, not here. Not here. Not worry, not fear, not comparison, not shame. I'm pulling it up. Take captive. Somebody say, you're under arrest. You slap it down. Somebody say, slap it down. Amen. Is that right? We are soldiers. We are seated with Christ in heaven. Under him, every name that can be invoked is under his feet. That means it's under your feet. He's the head. We're the shoulders, knees, and toes. Knees and toes. Amen? He's the head. We're the shoulders, knees, and toes. We are the spiritual attack. We are the spiritual aggressors. We are the kingdom of God that's advancing violently. Amen. We are the ones that take captive every thought. We are the ones with the police badge, not them. We are the ones that say you are under arrest. Amen. My mind is my mind. I'll think about what I think about. So important. And that's why we got to remember, like, almost every parent has had multiple thoughts of their children dying in horrible ways. Nobody wants to confess that. That thought is not from you. It's not from you. You don't have to go, oh, why did I have that horrible thought? You didn't. And most of us just kind of slap it down. So we're pretty good with that. But some of us don't. That's right. You got a vision in your head of your business going bankrupt and losing everything. That's not from you. Hmm? Notice how Jesus tells us, thy kingdom, he says, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us the earth. And lead us not into? Now notice how he doesn't say, lead us not into sin. This is a big deal. He doesn't say, lead us not into sin. Of course, he doesn't want it to sin. What does he say? Lead us not into?
Temptation.
What's a temptation? It's a thought. Don't lead me into the kind of thought that will get me out of your kingdom and out of your presence. Lord, don't let me ever have the kind of thought that leads me away from your heart. Amen? Okay, stand with me. Who feels like they got it today? Okay, a couple people. Isn't it weird that the mind is a part of the soul, and the soul is the bridge between the spirit and the flesh? So it's like always like body, like flesh or spirit, flesh or spirit. So we're going to turn it to the spirit, amen? So this is radioactive, Jesus-like isotope inside of us is just trying to get out. So we're going to let it get out. Hold your hands like this. And let's just receive a gift from the Holy Spirit now. In fact, Holy Spirit, we just commit to you. We're not going to hurry you. We're waiting on you. And we ask you in your spirit to renew our minds. Give us a mind of victory, a mind of holy authority, a renewed mind not full of any kind of shame or comparison. A mind that looks in the mirror and says, wow, that's a child of God. A mind that takes all authority over the enemy, all authority over sickness and disease, all authority over the strongholds in our schools, in our country, and in our families. A mind full of love, full of peace, full of joy. We thank you, Holy Spirit. Who here knows that God is the most joyful person in the universe? How many of you know that joy is a superpower? How many of you know the joy of the Lord is our strength? Joy is a thought. Lord, give us a joyful heart, a joyful mind. All right, lift your hands with me. We're just going to invite the Lord. Holy Spirit, come. We thank you. Thank you that the name of the Lord Jesus Christ, that Christ crucified, buried, raised from the dead, ascended into heaven. This gives us full access to you, Lord. Hallelujah. Bless your name, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I don't know why the lights went out, but it doesn't bother me. Does it bother you? Let's go deeper. Maybe it's a sign. Just bring it more. We're just going to go deeper, God. You are our light. You are our sunshine, Lord. There is no darkness in you. Thank you, Father. You are a window into the heavens. Thank you, Lord. You are life, power, peace. Hallelujah.
Hallelujah.
Who's feeling refreshed today? Yes, praise the Lord. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
There's no limit to who you can become. There's no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Een mooie uitzending van Hour of Power, waarin Bobby sprak over wat is nou je focus? En heel veel mensen verdwalen in allerlei dromen en gedachten. Maar, zei Bobby, als je focus op God is, dan komt het goed. We hebben dat ook van Daphne en van Lucas gehoord. Volgende week brandt er achter mij een vuur. En dat heeft een betekenis, want volgende week is het Pinksteren. En Hans Maat, een bekende dominee, die onder andere het lied in Sela schreef voor King Gabaan, Ik zal er zijn, is onze gast. En hij vertelt over de betekenis van Pinksteren. Ik wens iedereen een hele fijne week. We gaan elkaar natuurlijk ontmoeten. Veenendaal of in Leeuwarden of op Opwekking. Nou, ik zie ernaar uit om velen van u te ontmoeten. Namens het team van Hour of Power een hele fijne zondag.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.